juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 259 van de invasie. En er is nieuws. Rob, je bent net eventjes de live-uitzending gesleurd door de collega's hier.
Hoe groot het nieuws is.
Ja. Want Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie, heeft de terugtrekking van Russische troepen uit Gerson en de westoever van de Dnipro aangekondigd. Dat is nogal
wat. Dat is inderdaad heel wat. Als het waar is, dat moeten we nog even bekijken of het klopt. Dan is dat een onwaarschijnlijke slag voor de Russen. En een onwaarschijnlijke overwinning voor Oekraïne. We hebben, ik denk 2 maanden geleden toen deze hele slag daar begon in het westen. Hebben we gezegd van dit kan Oekraïne winnen. Als je maar voldoende bombardeert en alle aanvoerlijnen afsluit. Zodat men niet meer in staat is om over de rivier te komen. Dan ben je in staat uiteindelijk theoretisch om dat hele gebied terug te veroveren. Nou, als dit waar is, dan is dat gelukt. Tegelijkertijd moet je constateren dat voor Rusland deze stad onwaarschijnlijk belangrijk is. Mm-hmm. Het opent voor Rusland de weg naar Odessa. Het opent voor Oekraïne, als die wint, de weg naar de Krim. Dus je zou verwachten dat er een enorme slagpartij komt. En wat ook heel merkwaardig is, is dat er stond in de New York Times een aardig stuk over de desinformatie over ons wordt uitgestrooid. Zowel door Oekraïne als door Rusland. En Oekraïne die zei van ja, desinformatie is dat ze weggaan uit Gerson. Want wat zij proberen te doen is ons naar die stad te lokken. En ze staan nog absoluut niet aan de buitenwijken van Gerson. Om daar een stedelijke oorlogvoering te gaan voeren. En dat is uitermate bloedig. Ja. Het zou waar kunnen zijn. En dan is het zeer merkwaardig. Het zou desinformatie kunnen zijn. Dan past dat in het beeld. Maar uiteindelijk, weet je, is de kans vrij groot dat met die nieuwe wapensystemen die ze krijgen van de Amerikanen, dat ze op een of andere manier dit wel gaat lukken, de Oekraïners.
Ja, zo.
Nou ja, kijk, weet je, als dit waar is, Piotr Sauer zegt het in de Guardian, hè. Ze hadden dus al een probleem met de bevoorrading van de stad Gerson.
Ja,
nou, we hebben allemaal verhalen gehoord van soldaten die daar nogal aan het ingraven waren. Maar het probleem was dat die hadden nog steeds een bevoorradingsprobleem. Dus op zichzelf genomen is dit wel logisch als je dit doet. Alleen, dit is ja, dit zegt Shoigu. Hè? En dan moet je dus verder nadenken. Poetin zelf zegt nooit als dingen mislukken. Dat laat hij dan over aan andere mensen. Mm-hmm. Dat past wel in dat patroon. Mm-hmm. Hè? Maar we moeten het nog even afwachten.
Nee, een ander punt wat er hierbij komt en waarom dit echt een enorme slag is, ook voor Poetin, als het waar is. Hè? Ja. Ja, het is Russisch grondgebied. Ja. Volgens Rusland. En grondwettelijk mag je dat grondgebied helemaal niet opgeven. Nee. En de hele discussie die we hebben gevoerd de afgelopen weken over de mogelijke inzet van kernwapens had hiermee te maken. En er is dus ook op de achtergrond is daar een stevig woordje over gesproken tussen Rusland en Amerika. Waarbij de Amerikanen hebben gezegd, je gaat geen kernwapens inzetten, want dan volgde dit en dat. En wat dat precies dat dit en dat is, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, dat kun je wel bedenken wat dat is. Hè, de levering van nog grotere afstandsraketten aan Oekraïne, nieuwe luchtverdedigings, misschien wel uiteindelijk gewoon vliegtuigen. Ga zo maar door om de strijd nog verder op te voeren. Maar dit, ja, hiermee wordt het grondgebied van Rusland afgestaan. En dat is eigenlijk gewoon een no-go. Vandaar dat ik echt slagen om de arm hou, of het waar is. Ja. Nogmaals, het zou heel goed kunnen, maar je moet wel slagen om de arm houden.
Ja, het is wel zo natuurlijk dat die Russische soldaten die daar zitten, tienduizenden, die zien dit ook op hun mobieltje.
40.000 zitten.
Dus die zijn waarschijnlijk, as we speak, heel hard naar de rivier aan het rennen, of niet?
Ja, maar dan, maar die weg is bijna afgesneden, want bruggen liggen aan puin, schepen die zijn of tot zinken gebracht, of die zijn weg. En er zijn er nog wel een paar, maar 40.000 jongens, dat is echt heel veel.
Ja.
Om dat te kunnen evacueren.
Dus dit is misschien ook juist een sein voor de Oekraïners om nu nog heel hard naar voren te gaan rennen.
Maar dat is natuurlijk wat Oekraïne zelf heeft gezegd. En dat blijkt ook uit het stuk over desinformatie. als Oekraïne ervan overtuigd is dat die stad leeg is. Ja. En er circuleren dan ook allerlei geweldige filmpjes opgenomen met de iPhone. Waaruit zou blijken dat die stad leeg is. Ja, dan zou je dus kunnen voorstellen dat de Oekraïners de weg naar voren kiezen en die stad gaan aanvallen. Maar A, realiseer je echt, ze staan echt niet aan de buitenwijk op dit ogenblik. Kijk maar op de kaart. Er zitten gewoon nog een paar enkele tientallen kilometer zitten daarvan af. En ja, als je dit gaat doen, ja, dan zouden de Oekraïners ook gelijk kunnen hebben dat er dus gewoon een stedelijke oorlogvoering ontstaat die verschrikkelijk is.
Ja. Oekraïne zal denk ik alleen maar aanvallen als ze echt denken dat de Russen aan het vluchten zijn of misschien krijg je wel krijgsgevangenen. Ja. Je kunt allemaal scenario's bedenken. Even de bredere context. Het is gewoon afschuwelijk dat Iran die ontzettende precisiewapens gaat leggen. Mm-hmm. Want ook die NASAMS die nu komen, die kunnen ook niet alles tegenhouden. En twee, jongens, als dit valt, dan betekent het niet dat de Krim gevallen is. Hè? Je kunt, wat Rusland kan doen, is zich terugtrekken en zich helemaal ingraven.
Ja.
En dan kan je, moet je voorstellen, als je ingegraven bent, heb je dus het voordeel van de defensie. Hè? Dus we moeten niet denken dat het nu een walkover
gaat. Nee, dat is dus niet zo. En nogmaals, we hebben 2 maanden geleden hebben het erover gehad dat Oekraïne inderdaad in theorie in staat is om dat gebied terug te veroveren aan zeg maar de westzijde van de rivier. En als je dan vervolgens gaat ingraven Rusland aan de oostzijde van de rivier, dan heb je wel een probleem hoor.
Ja. Hey, jij noemt die Iraanse raketten. Patrouchev is in Iran.
Ja?
Werd
ja.
gemeld dat hij gisteren is geland om daar te praten. Ja, waarschijnlijk over meer wapens. En dan is inderdaad de vrees ook dat ze niet alleen drones, maar ook van die ballistische raketten krijgen. Ja.
En die raketten zijn preciezer dan de Russische raketten.
Ja.
En zijn ook getest.
Ja.
Nee, dat is echt geen goed nieuws.
Kijk, wat je dus al een hele tijd ziet, en het zou best kunnen zijn dat de hele discussie over Gerson, waar we het nu over hebben, past in een breder plaatje. Namelijk dat de Russen echt gaan consolideren op gebied wat ze echt kunnen vasthouden. Dus met natuurlijke grenzen daarin. En het vervolgens gaan verleggen naar de strijd in het achterland. Dus intensivering van raketaanvallen. En het gaat hier dan om de Fateh 110. Dat is een raket, een ballistische raket. En daar zit het punt in. Hè. Dus een ballistische raket is er eentje die met een boogje vliegt. Ja. In plaats van een kruisraket die zeg maar een baan recht parallel aan de aarde gaat vliegen. Die heeft een afstandsbereik van 300 kilometer. En dan heb je de Zhou-Fakhar. En die heeft een bereik van 700 kilometer. Dus daarmee kan je wel echt zeer aanzienlijke delen van Oekraïne bestrijken. En het probleem is, die NASAMS, waarvan er nu 2 van de 8 units zijn geleverd, die kunnen ze niet tegenhouden.
Exact.
En dat geldt ook voor die IRST-systemen van Duitsland. Ja. Dat zijn echt hele fantastische systemen. En het probleem is alleen, dat soort wapensystemen, die zijn niet geschikt voor ballistische raketten. Wel bijvoorbeeld kruisraketten, helikopters, drones. Maar een drone is een goedkoop iets. En een raket is een duur iets. Dus het is een hele dure manier om bijvoorbeeld die goedkope drones binnen tegen te houden.
Ja. Ja. Dus als Rusland een paar honderd van die raketten op de kop dan kan tikken in Teheran, dan kunnen ze echt het licht uitdoen in Oekraïne.
Nou ja, dit kan echt een gamechanger zijn. Dus al dat gedoe van te vroeg juichen, dat zou ik maar vooral nu niet doen. Ook al stel je voor inderdaad dat Oekraïne deze overwinning boekt en ik gun ze het van harte. Dan moet je er nog steeds van uitgaan dat die strijd zich gaat verleggen naar de rest van Oekraïne met lange afstandssystemen. Nou, dat is echt een groot probleem. En dat is ook een probleem voor het Westen, omdat we dan te maken krijgen met hele hordes vluchtelingen.
Ja, en het Westen kan daar niet zo geweldig mee omgaan.
Nee. Dat is wel eerder bewezen.
Ja.
En verder, die raketten kunnen vrij simpel van Iran naar Rusland komen. Je hebt gewoon op de trein of in vliegtuigen. Kan allemaal. Kunnen de Amerikanen ook niet tegenhouden? Dus het is gewoon heel vervelend.
Nou ja, of ze in het vliegtuig kunnen, dat weet ik nog niet. Maar het zijn wel behoorlijke dingen hoor. Die raketten zijn gewoon 10 meter lang hoor.
Ja.
En er zit natuurlijk een lanceerinstallatie onder. Die stop je niet in de achterbak van een auto, kan ik je melden.
Zijn er nog iets ergens in de zin van strafmaatregelen waarmee je tegen Iran kan dreigen? Of hebben we alles al gedaan?
Nee, maar dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Sancties hebben maar een beperkte werking. Je kan met sancties kan je niet een autocratie die echt gedreven is om in dit geval, en hier werken Rusland en Iran samen, het Westen onder druk te zetten. Ze hebben een gezamenlijke vijand. Ja, die kan je moeilijk tegenhouden hoor. Dat is echt gewoon, ik bedoel, er zijn zo'n fantastische onderzoeken gedaan naar de werking van sancties. En ja, je kunt militair avonturisme heel erg moeilijk afschrikken dan wel terugdraaien.
Het probleem is, Iran heeft al heel lang die vreselijke sancties.
Ja.
En die is ontzettend slim. In ja. het.
Maar ze zijn misschien nog wel aangesloten op het internationale banksysteem bijvoorbeeld?
Nee, ook gedeeltelijk niet meer. Nee.
Ja. Dus ja, je hebt eigenlijk niks meer om mee te
Het is heel erg vergelijkbaar met Rusland, hoe Iran is gepakt. Ja. Het is niet zo geïsoleerd als Noord-Korea, maar ze hebben natuurlijk allerlei achterdeurtjes ook in de richting van China.
Ja. En de Amerikanen kunnen ook niet zomaar die trein bombarderen waar die raket in zit, want dan heb je dus gewoon een derde wereldoorlog.
Ik denk dat ze met schepen gaan komen. Ik weet niet hoe ze dit gaat regelen. Ja. Maar het zou op alle mogelijke manieren kunnen gaan. Ja. Ja. Even over misschien, dat is ook niet onbelangrijk hoor, in deze hele discussie, is de strijd eigenlijk om het NAVO-lidmaatschap, wat zo maar het inmiddels van noemen,
van Zweden.
Van Zweden en Finland. En die strijd wordt gewoon gevoerd met Orbán en onze grote vriend van Turkije, Erdogan. Dat loopt ook niet echt lekker hè, op dit ogenblik.
Erdogan melkt het helemaal uit.
Ja, melkt het helemaal uit. En natuurlijk heeft het iets te maken met de binnenlandse situatie. Mm. Het feit dat hij de verkiezingen wil winnen. Dus
volgende zomer moeten er verkiezingen komen.
Ja, exact. Ja.
En er is 80% inflatie. Dus hij moet iets anders
hij
vinden.
Hij moet met iets komen. Hij moet het hele narratief moet hij dus op een andere leestus groeien. En dit zou er onderdeel van kunnen zijn. Maar er zit natuurlijk ook nog achter dat hij van de Amerikanen F-16's wil hebben. Oh, ja. Waarschijnlijk gebruikt hij dit ook als drukmiddel om F-16's te krijgen. Hij moet, het bevalt hem denk ik heel erg goed dat hij een soort van balans aan het zoeken is tussen steun aan Rusland en steun aan de NAVO. En daar hoort ook een prijs bij. Van welke kant flip je op? Het is echt.
Hij doet het heel slim.
Hij doet het echt heel slim. Het probleem vind ik wel dat op deze manier met dit soort types wel natuurlijk de hele NAVO ontregeld wordt. En dat speelt natuurlijk Poetin onwaarschijnlijk in de kaart.
Ja.
En Orbán loopt daarin mee. Hè? Want die heeft nu ook gezegd van laat maar eventjes kalm aan doen met dat lidmaatschap van die landen. En dat is natuurlijk het meest pro-Turkse en pro-Russische land wat we hebben binnen de NAVO. En probeert dat natuurlijk ook te temporiseren. Er is een motie aangenomen in het parlement om aan te zetten tot spoed. Dat heeft Fidesz, de partij van Orbán, heeft dat veilig geblokkeerd.
Zo'n klein land krijgt zoveel geld van ons.
Ja.
En dan krijg je dit gelaten.
Nou ja, ook daar zie je weer dat bij Orbán is het voor wat hoort wat. Dus hij zal ongetwijfeld weer concessies willen afdwingen bij de Europese Unie. Hij is trouwens ook voor het EU-lidmaatschap van Turkije, van de Unie.
Transactioneel.
Ja, hè? Zeer transactioneel.
En hij gaat het ook gebruiken om die hele rechtsstaat ellende natuurlijk.
Ja. Maar het grote probleem vind ik wel, iedere keer wordt er gezegd door Orbán en door Erdogan, we gaan tekenen. En als het puntje bepaald komt, dan is er weer een of andere uitvlucht bedacht en dan dan gaat het weer verder.
Ja. We moeten ook even iets zeggen voor de midterms, als het mag.
Ja,
ja, misschien één dingetje. Die hadden we nog over dat Zelensky werd gepusht om te praten en nu iets heeft gezegd als ja, ik wil wel praten. Al was dat dan over, min of meer onvoorwaardelijke overgave van de Russen. Ja. Maar er gebeurt toch wel het een en ander.
Ja, dit heeft natuurlijk alles te maken met wat er achter de schermen gebeurt. Dat Amerikanen zeggen van, als je niet openstaat voor, en dat is de terminologie, openstaat voor onderhandelingen, dan loop je de kans dat de bondgenoten weglopen. En dan heb je echt een probleem. We kunnen dit niet eeuwig volhouden. Ja, en hij zegt, ik sta wel open voor onderhandelingen. Dat kan je ook makkelijk zeggen. Als je dus met eisen komt alle Russen het land uit en herstelbetalingen. Daar gaan de Russen natuurlijk nooit meer akkoord.
Terechte eisen natuurlijk.
Volstrekt terechte eisen. Maar je kan niet verwachten dat Rusland daarmee akkoord gaat. En dat weet hij zelf ook wel. Maar het feit dat dit nu gezegd wordt, betekent wel iets.
En het kwam ook door die midterms, hè, met grote angst daarvoor. Even misschien over die midterms. Ja, er is dus geen rode golf gekomen, jongens. Dat is wel belangrijk. En wat ik ook heel belangrijk.
Je bedoelt een overwinning, een klinkende overwinning van de Republikeinen.
Dat is niet gebeurd. Ja. Het is waarschijnlijk wel zo dat Republikeinen een kleine meerderheid krijgen in het huis. Senaat hangt.
Is nu nog onzeker, hè? Ja.
Nou, wat ik echt een hele leuke ontwikkeling. Daar wacht ik eigenlijk al jaren op, hè? We zien nu de grens van Trump in beeld.
Dat lijkt zo te zijn.
Want heel vaak zitten dus gematigde democratische kandidaten tegenover de kandidaten die Trump steunt. En te vaak hebben die gematigde democratische kandidaten gewonnen.
Ja, ja.
En dat betekent dus dat het niet zomaar is als Trump een of andere merkwaardige meneer steunt, dat hij het ook haalt.
Ja.
Er zijn dus binnen de Republikeinse Partij ook mensen die vinden dat hij te veel schreeuwt. En ook te extreem is. Hè. Dat moeten we toch wel even vieren. Ik heb een champagnefles bijgenomen.
Ja, wat
Je gebruikt ook elke aangelegenheid. Elke gelegenheid om met drank op de proppen te komen. Hè?
Ja, je had caviar meegenomen.
Ja. Nou, zullen we dan maar afsluiten?
Precies, de caviar. Tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.